Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste mensen, bij deze catechese over de zondeval. We zijn bezig met de erfzonde te beschouwen in de catechismus. En we zijn aangekomen bij het nummer 389, die doorgaat op de tegenstelling tussen de erfzonde en de verlossing door Christus. De leer over de erfzonde is, om zo te zeggen, de keerzijde van de blijde boodschap, dat Jezus de heiland is van alle mensen, dat allen behoefte hebben aan het heil, en dat het heil aan allen dankzij Christus aangeboden wordt. De kerk, die de gedachte van de Heer kent, weet goed dat men de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van Christus. Dit gegeven in het nummer 389 leert ons het volgende. Door de erfzonde is de mens verdoemd, maar Christus is redding komen brengen. En dat is iets waar we fundamenteel overtuigd van moeten zijn in ons geloof. Christus is ons komen redden van de dood, waar we door de erfzonde toe veroordeeld zijn. De erfzonde ontkennen is ergens ook het grote mysterie van de verlossing in Christus in vraag stellen. Was dood en verrijzenis van de Zoon van God dan nodig, als de mens niet met de erfzonde belaten is? Als de mens in staat is om niet te zondigen? Want is dat niet een van de grote gevolgen van de erfzonde? Dat de mens onderworpen is aan de zonde, dat de mens ondanks alle goede bedoelingen niet kan weerstaan aan de zonde. Wel, het offer van Christus leven biedt daar een uitweg uit. Nummer 390 gaat dan over hoe het verhaal van de zondeval hoort te lezen. Hoe moeten we dat interpreteren? Letterlijk? Heeft Eva, verleid door de slang, van een appel gegeten, van de boom van kennis van goed en kwaad? Of gaat het om een verzonnen verhaal? Wij laten we luisteren naar wat de catechismus hierover zegt. Het verhaal van de zondeval gebruikt een beeldende taal, maar het bevestigt een oergebeurtenis, een feit dat plaats heeft gehad aan het begin van de geschiedenis van de mens. De openbaring geeft ons de geloofszekerheid dat heel de menselijke geschiedenis getekend wordt door de misstap die onze stamouders uit vrije wil aan het begin begingen. De kerk zegt dus dat het om een verhaal gaat, in beeldende taal. Dit wil dus zeggen, het is niet letterlijk gebeurd zoals het geschreven staat. Er worden beelden gebruikt. Maar die beelden beschrijven een feitelijke gebeurtenis. Een oergebeurtenis. Een feit dat plaats heeft gehad aan het begin van de geschiedenis van de mens. Zo zegt ons de catechismus. Er is dus een foute keuze geweest. Een kapitale fout, een kapitale zonde die begaan is door geschapen mensen van God. Door onze stamouders, zegt de catechismus. En dit uit vrije wil. Hoe moeten we dat beschouwen? Hebben Adam en Eva echt geleefd? En heeft de tuin van Eden echt bestaan? En waar bevindt die, of waar bevond die tuin zich dan? Daar bestaat allemaal veel onduidelijkheid over. In het verleden zijn gelovigen op zoek gegaan naar de verborgen tuin van Eden. Deze tuin die gesloten werd voor de mens na de erfzonde. En misschien zijn ook vandaag nog mensen op zoek naar die verborgen tuin van Eden. Naar het uitklaren van dat grote mysterie van die verborgen tuin van Eden. We situeerden haar ergens in het Midden-Oosten, in het huidige Irak. En dat vooral uitgaande van de gegevens in het Genesisboek, hoofdstuk 2, over de schepping, die het heeft over twee van de vier waterstromen in de tuin van Eden en die de naam Tigris en Eufraat dragen. En dat zijn rivieren die in het huidige Irak stromen. Maar dat is te veel letterlijke interpretatie aanhangen. Dat is te veel een beeldend verhaal toch aanzien als een verhaal met veel feitelijke gegevens. Persoonlijk vind ik interessant de positie die aangenomen wordt, of die ingenomen wordt door Monseigneur Léonard in zijn boek Les raisons de croire. Hij wijst erop, en dat wordt ook in de catechismus gezegd, dat de huidige schepping niet de oorspronkelijke schepping is. De oorspronkelijke schepping was heel anders. De mens was bijvoorbeeld in staat van oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid. Dat wordt gezegd in de catechismus het nummer 375. De mens moest oorspronkelijk niet lijden, moest eigenlijk ook niet noodzakelijkerwijs sterven. De natuur waarin hij leefde was lieflijk en perfect. De mens was ook in staat om tegen zonde te weerstaan. Die oorspronkelijke schepping was een andere schepping, een andere wereld, in een ander tijdsbestek als die welke we nu kennen. En dan is er dus die fatale daad gekomen van de mens, de eerste zonde. En die zonde die heeft heel wat gevolgen gehad. Het verhaal van Genesis zegt ons dat de mens uit de tuin van Eden verdreven is. Wel, dat is symboliek voor de gevolgen van die erfzonde. En welke zijn die gevolgen? Wel, de mens verliest zijn oorspronkelijke heiligheid en onschuld, wordt onderhevig aan de neiging tot zonde, moet lijden en sterven. Maar niet alleen de mens, ook de natuur voelt de gevolgen van de erfzonde. Natuur is niet meer perfect. Er zijn onder andere aardbevingen en stormen. We komen in een heel ander universum terecht. En daaruit kunnen we concluderen dat het helemaal geen zin heeft om de tuin van Eden hier op aarde te zoeken, want dat was een ander bestaan. Een bestaan dat we ons moeilijk kunnen voorstellen, in een ander tijdsbestek, in een andere wereld. In ons huidige bestaan is de mens veroordeeld om met moeite in levensonderhoud te voorzien, om zich in te schrijven in de evolutie van deze huidige wereld. En de kerk gaat dus akkoord met de evolutietheorie, of toch met een deel van de evolutietheorie, want het verhaal dat de mens uit een aap zou voortkomen is nog een heel ander verhaal. Dat is trouwens een onderwerp waar de kerk zich helemaal niet mee hoeft te bemoeien. Dat is geen geloofsonderwerp. Hoe het werkelijk juist gegaan is, blijft vooral mysterie. Wat laten we ook openstaan voor dat mysterie? Laten we aanvaarden dat we niet alles kunnen achterhalen of vatten over de oorsprong van de mens. We gaan hier even onderbreken voor een stukje muziek. In het Genesis-verhaal werden Adam en Eva verleid door de slang. Die slang is een beeld van de duivel. Luisteren we naar het nummer 391. Ik lees u voor. Achter de keuze van onze stamouders voor ongehoorzaamheid gaat een verleidelijke, aan God tegengestelde stem schuil, die hen uit afgunst de dood doet ondergaan. De schrift en de overlevering van de kerk zien in dit wezen een gevallen engel, die Satan of duivel geheten wordt. De kerk leert dat hij eerst een door God geschapen goede engel is geweest. De duivel en de andere demonen zijn immers door God als van nature goed geschapen, maar ze zijn uit zichzelf slecht geworden. We gaan het dus in dit nummer en ook in de volgende nummers het hebben over de val van de engelen. De duivel die in het Genesis-verhaal als slang voorgesteld wordt, is dus eigenlijk een gevallen engel. U weet waarschijnlijk wel dat God naast de mens nog andere verstandelijke wezens geschapen hebben die ook een vrije wil hebben, namelijk de engelen. De engelen die louter geestelijke wezens zijn, die onsterfelijk zijn, maar die we dus niet kunnen zien of niet kunnen ruiken, niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Ze zijn onsterfelijk, leert ons het geloof, en net als de mens beschikken ze ook over intelligentie en een wil. Daar wordt elders in de catechismus, onder andere in het nummer 330, meer op ingegaan. Het is belangrijk en goed om te weten dat de duivel oorspronkelijk geschapen is als een goede engel, maar die daarna uit vrije keuze slecht geworden is. Door nee te zeggen tegen God, zijn schepper. God heeft dus Satan niet als een slechte engel geschapen. Het was oorspronkelijk een goede engel, maar die er dan vrij voor gekozen heeft om zich af te keren van God en slecht te worden, afvallig te worden. Die zondeval van de engel, van een deel van de engelen in het algemeen, wordt in het nummer 392 beschreven. En ik lees u dat nummer voor. De schrift spreekt over een zonde van de engelen. Deze zondeval bestaat in de vrije keuze van deze geschapen geesten, die God en zijn rijk radicaal en onherroepelijk hebben afgewezen. Uit vrije keuze heeft dus een deel van de engelen God de rug toegekeerd. Is een deel van de engelen tegen God in opstand gekomen. En ze proberen zoveel mogelijk mensen te winnen voor hun opstand, voor hun rebellie. Luisteren we nog verder naar het nummer 392. Wij vinden een afspiegeling van deze opstand in de woorden die de verleider tot onze stamouders spreekt. Gij zult gelijk worden aan God. De duivel zondigt vanaf het begin. Hij is een aartsleugenaar. De duivel is inderdaad een meesterleugenaar en probeert de mens met zijn listen daarin mee te slepen. Het specifieke voor de engelen is dat hun keuze onomkeerbaar is. Ze hebben één fundamentele keuze gehad: voor God of tegen God. Dit wordt verwoord in het nummer 393, dat ik u nu voorlees. Het is niet de onvolkomenheid van de oneindige goddelijke barmhartigheid, maar het onherroepelijke karakter van de keuze van de engelen, dat ervoor gezorgd heeft dat hun zonde niet vergeven kan worden. Want na de zondeval is er voor hen geen berouw meer mogelijk, zoals dat ook voor de mensen na de dood onmogelijk is. Dat is eigenlijk het dramatische van heel de zaak, dat de slechte engelen, de demonen, zich niet meer kunnen bekeren, zoals het ook geldt voor mensen na de dood. Wij als mensen hebben echter het geluk dat we tijdens ons hele leven wel nog kunnen bekeren en gebruik maken van de goddelijke barmhartigheid. Wel, het is nogmaals een oproep om daar gebruik van te maken, voor het te laat is. God biedt zijn barmhartigheid aan. Laten we daar op ingaan en ons bekeren. Nummer 394 heeft het dan over Jezus die Satan een moordenaar vanaf het begin noemt. Satan die ook Jezus heeft proberen te verleiden. Dat kent u wel, in de woestijn na 40 dagen en nachten van vasten. Wat Satan steeds weer probeert te doen, is de mens verleiden om ongehoorzaam te zijn. Zo was het al met Adam en Eva in de oorspronkelijke schepping. Zo was het ook voor Jezus en zo is het ook voor elk van ons. Satan probeert de mens te verleiden om ongehoorzaam te zijn aan God. En Satan boekt heel wat resultaat. En dat kan ons verontrusten. Het nummer 395 wil ons hierin toch wel wat geruststellen. De catechismus stelt daar het volgende. En ik lees u die tekst voor. De macht van de Satan is echter niet oneindig. Hij is maar een schepsel, machtig op grond van het feit dat hij louter geest is, maar nog altijd een schepsel. Hij kan de grondvesting van het Rijk van God niet verhinderen. God is en zal altijd als schepper groter zijn dan de schepsels, en dus ook dan Satan. Luister nog verder naar de catechismustekst. Hoewel Satan in de wereld werkzaam is uit haat jegens God en zijn rijk in Jezus Christus, en zijn handelen zware schade toebrengt, van geestelijke en zelfs indirect van fysieke aard, aan iedere mens afzonderlijk en aan de maatschappij in haar geheel, wordt dit handelen van Satan toegelaten door de goddelijke voorzienigheid, die met kracht en met zachte hand de geschiedenis van de mens en de wereld leidt. Het toelaten door God van het handelen van de duivel is een groot mysterie voor ons, maar wij weten dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben. Ja, we kunnen instemmen met deze tekst van de catechismus. Waarom God Satan zo tekeer laat gaan, ook in onze samenleving van vandaag, is een groot mysterie voor ons. Dat kunnen we niet begrijpen. Dat gaat ons petje te boven. Dat kunnen we alleen maar met spijt in ons hart aanvaarden en aanzien. Zeker als we zien hoeveel mensen er slachtoffer van worden, omdat ze helemaal ten onder gaan in hun menswaardigheid door de invloed van Satan. We kunnen ons echter troosten in het feit dat God uiteindelijk Satan en alle boze geesten zal muilkorven. We gaan het voor vandaag hierbij laten. In een tweede deel, op een later tijdstip, gaan we dan verder in op de erfzonde, het beroofd zijn van de oorspronkelijke heiligheid en hoe God ons daaruit redt. Thank you.
Thank you.